niks afgesproken met Naomi, maar ik wil ook graag beginnen met een vraag. Waar denk jij aan bij kerst? Mag ik wat aan eten? Iemand anders? Hard werken? Nog meer eten? Kerststress? Ja? Iemand anders? Jezus? Ja, aan wie? Aan wie denk je bij kerst?
Aan mensen.
Ja. Jezus is natuurlijk het belangrijkste. Aan wie nog meer? Wat voor personen komen voorbij bij de kerst meestal?
Familie.
Familie. En 2000 jaar terug? Jozef en Maria. Wisten jullie trouwens dat haar echte naam Mariam was? Wat het dichtstbij komt bij Mirjam? Iemand anders? Zijn er nog andere mensen die hier langskomen bij het kerstverhaal? De wijzen. De herders. Maar ik heb nog steeds één persoon niet gehoord en daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik geloof dat hij de meest onbesproken persoon is van de kerst. Herodes, dat is creatief gevonden. De herbergier, dat vind ik ook een mooie. Dat zijn allemaal vervolgpreken waarschijnlijk. Keizer Augustus. Ook nog niet. Nee, ook nog niet. Ook nog niet. Johannes de Doper. Nee, ook niet. Ik wil het hebben over het werk van de Heilige Geest. Wisten jullie dat er zonder de Heilige Geest, zonder de persoon van de Heilige Geest, hij is een van de drie personen van de eenheid. Zonder de Heilige Geest was er geen kerst geweest. Bijzonder, hè? En ik geloof en ik weet dat de persoon van de Heilige Geest een geweldig geschenk is aan jou, aan degene die geloven en in wie de Heilige Geest is komen wonen. En het is zo mooi om God te danken voor dat geschenk, maar ook om meer te weten te komen over die persoon van de Heilige Geest. En ik vind het zo mooi dat in 2 Korinthe 13 vers 14 staat dit vers hier linksonder. En daar staat de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap wordt vaak vertaald met de Heilige Geest en met u allen. Maar dat woord gemeenschap zou je ook kunnen vertalen met samenwerking of met omgang of met communicatie. Dus hier staat eigenlijk dat je niet alleen een relatie of een omgang hebt met God en met Jezus, maar ook met de Heilige Geest. Hoe is jouw relatie met de persoon van de Heilige Geest? Besteed je daar überhaupt wel eens aandacht aan? Betrek je hem in je dag? En vanmorgen wil ik daar wat aandacht op richten. En ik wil het doen aan de hand van Jesaja 11, de eerste drie versen, die we vers voor vers zullen gaan aflopen. En dat begint als volgt. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En dit gaat natuurlijk over het twijgje. Wie is het twijgje? Dat is Jezus. En dit vieren we eigenlijk met kerst ook. Die geboorte van Jezus die uit het volk Israël voorkomt. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrees des Heeren. Zijn vreugde zal zijn in de vrees des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. En ik wilde eerst stil gaan staan bij dat eerste vers. En daar staat een afgehouden stronk. Nou, de oudere generatie zal vast wel weten wat het is, een afgehouden stronk. Maar misschien de jongere generatie dat niet meer weet. Wie weet wat een stronk is? Weet jij het? Nee, zie je wel. Ik dacht van, dat moet ik even uitleggen. Een overblijfsel van een omgehakt boom, heel goed. En ik heb er een paar opgezocht op internet. Dat is een hele grote boom. Dit is in Canada trouwens, Vancouver Island. Het zijn oude bossen van wel 200 jaar oud. En die boomstronken kunnen wel 5 meter breed worden. Dus het zijn hele oude bomen. Dus hier zie je hoe massief en hoe massaal groot ze zijn. Maar één ding is zeker, hoe kolossaal ze ook zijn, ze zijn zo dood als maar kan, toch? Er zit geen leven meer in. Wel, daarnaast staat er leven, maar daarin niet, toch? Dus je zou niet zeggen van, oh, dit is echt een levende boom. En dat wonder, wat een wonder dat er dan zo'n twijgje zou opgroeien uit die afgehouwen stronk van David. En Israël wordt vergeleken met een boom. Hè. Veel in de Bijbel zie je dat God vaak landen vergelijkt met een boom. En Israël was afgehouden. Wat betekent, door de ongehoorzaamheid van Israël leek het alsof de plannen van God met Israël opgehouden waren en over. Maar dan die geweldige genade van God. Wat betekent dat hij ons iets geeft wat wij niet verdienen. Dat hij trouw blijft aan wat hij beloofd heeft. Ook in jou en mijn leven. Dat er uit die stronk een lood zal komen. Een vrucht zal voortbrengen. En ik vind dat zo mooi dat dat één van de eigenschappen is van die persoon van de Heilige Geest die in jou en mij woont, in ieder die gelooft, dat hij in staat is om leven te maken uit iets wat dood is. En misschien zit je hier wel vanmorgen en zie je het niet zitten, voel je je eenzaam of neerslachtig, of je kijkt naar je toekomst en je voelt niet dat bruisende leven wat je ooit voelde. En God wil vandaag tegen jou zeggen, ik wil iets nieuws doen in jouw leven. Ik wil leven voortbrengen uit die duisternis, licht geven in die duisternis. Vertrouw mij. En de eerste stap die wij mogen maken is dat we God gaan vertrouwen om dat wonder te doen in ons leven. En dat vers gaat verder en dat zegt, op hem zal de geest van de Heere rusten. En natuurlijk gaat het over Jezus, maar we weten uit het Nieuwe Testament dat dit ook voor ons geldt. Dat ons lichaam een tempel is geworden voor de persoon van de Heilige Geest. En hoe mooi is het dat 3000 jaar geleden, als je een ontmoeting wilde hebben met God, moest je een vliegticket kopen naar Israël, want alleen daar was de tempel van de God van Israël. En dan kon je, als je geluk had, een ontmoeting met de God van Israël hebben. Maar nu moet je eens kijken om je heen. Er zijn nu, geloof ik, iets van een paar miljard christenen op de wereld die een wandelende tempel zijn geworden van God. En overal waar jij komt, kunnen mensen God ontmoeten door jou heen. Als jij een voertuig bent van Gods geest en wil zeggen wat hij jou ingeeft. En mensen lief heeft zoals hij door jou heen mensen wil lief hebben. Maar ik vind dat zo mooi. Ook dat woord rusten. Jezus groeide nog op onder het Oude Testament. Hè? Het Nieuwe Testament begon pas bij zijn opstanding. Dus eigenlijk kun je zeggen, hij groeide nog op onder het Oude Testament. En in het Oude Testament rustte de Heilige Geest niet op mensen. Hij kwam even op iemand, maar hij bleef er niet. Hij ging altijd weer weg. Het was een tijdelijke vervulling. Maar Jezus was de eerste persoon op wie de Heilige Geest rustte. Dat hij daar een plek had gevonden. En hij was een voorbeeld voor ons waar de Heilige Geest nu ook in mag rusten. En dan gaat het vers verder. En dan spreekt het over de geest van wijsheid. Dus de Heilige Geest in jou is de geest van wijsheid. Wat betekent wijsheid nou? Wijsheid betekent dat je kennis juist kan toepassen. En je ziet het onder andere bij in het Nieuwe Testament, of in het Oude Testament zie je het natuurlijk bij Salomo, die staat symbool voor wijsheid, die had hele wijze uitspraken. Maar ook in het Nieuwe Testament, dat verhaal wat we wel eens eerder besproken hebben, dat vind ik zo fascinerend, dat er een timmerman is, Jezus, die aan de visser Petrus gaat vertellen hoe hij het beste kan vissen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens gehad hebben dat jij in jouw vakgebied, dat er een snotneus naar je toe komt, die totaal niet werkt in jouw vakgebied, die dan iets gaat zeggen. Bijvoorbeeld, ik weet vroeger, ik heb als econoom gewerkt en me bezig gehouden met de woningmarkt. En op feestjes komt natuurlijk een heleboel voorbij over de woningmarkt. Iedereen heeft wel een mening. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk zo onderricht en kent alle statistieken. En toch worden er allemaal dingen gezegd. En dat vind ik ook leuk. Alleen, het liefst wil je wel dat jij wordt gezien als de expert natuurlijk. En hoe zou dat voor Petrus moeten geweest zijn dat daar opeens een timmerman kwam die zei van, heb je een hele nacht gevist zonder vangst? Gooi je net aan de andere kant uit. Dat je denkt van, wat weet jij nou van vissen? Maar dat was de Heilige Geest in Jezus. Jezus kon de wonderen doen door de Heilige Geest van wijsheid die in hem woonde. En diezelfde Heilige Geest woont in jou en mij zodra we ons leven toevertrouwen aan Jezus. Wij hebben geen andere geest dan die van Jezus. We hebben dezelfde geest van wijsheid in ons. Dus dat betekent dat je ook voor jouw dagelijkse werk de Heilige Geest kan betrekken. Als je ideeën nodig hebt of dat je moeilijke projecten hebt, dat je God mag vragen voor ideeën, voor creativiteit. Maar ook als je thuis werkt om het opvoeden van je kinderen of in het huishouden werkt, wil hij jou ook ideeën geven om dat goed te doen. Dus ook heel praktisch wilde hij de Heilige Geest betrokken zijn in ons dagelijkse werk. Dan wordt de Heilige Geest de geest van inzicht genoemd. Wat betekent dat de Heilige Geest jou inzicht wil geven in het hart van God, in het hart van mensen, maar ook in jouw eigen hart. In het hart van God wil de Heilige Geest jou inzicht geven dat jij de emoties van God leert kennen. Weet jij bijvoorbeeld, heb je wel eens nagedacht over waar God blij van wordt? Of waar God verdrietig van wordt? Waar het hart van God voor breekt? Wat zou er gebeuren als jij bidt van Heere God, wilt u mijn hart breken voor waar uw hart voor breekt? Wat zou er gebeuren als jij dan onrecht ziet in de wereld en dat je opeens zo'n gebrokenheid voelt, maar wel een gebrokenheid die iets omzet in actie en dat je iets op touw gaat zetten om die onrecht aan te vechten? Ik denk dat ons leven zal veranderen als wij de emoties van God gaan ervaren. En daar mag je God voor vragen, want hij wil die door zijn Heilige Geest in jou, aan jou geven. Want het zijn die emoties van Gods hart die jou aan zullen zetten en die jou passie zullen geven om iets te gaan doen voor Gods Koninkrijk hier op aarde, om het een betere wereld te maken. Hij wil je ook inzicht geven in het hart van mensen. Dat zie je zo mooi van Jezus. Hij kwam mensen tegen en hij keek niet naar hun uiterlijk of wat ze deden of hoe ze bekend stonden, maar hij zag het hart aan. Zoals zo mooi staat in het boek Samuel, dat wij mensen kijken naar het uiterlijk, maar God ziet het hart aan. En daar mogen we God ook voor bidden. Maar ook in jouw eigen hart wil God je inzicht geven. Ik geloof dat ons hart een soort voedingsbodem is, waarin het woord van God kan vallen, zoals Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier, zo mooi beschrijft. En het woord is in staat om jouw leven zo te transformeren dat het jou in een grotere vrijheid en een grotere vreugde brengt. Maar dan is het wel belangrijk dat die grond de goede kwaliteit grond is. Want die grond kan hard worden door bitterheid of door wrok of door onvergeefsgezindheid of doordat je iets blijft doen waarvan je weet dat je het niet moet doen. Daarvan wordt ons hart hard. En daardoor kan het woord van God, wat we elke week horen of wat je thuis hoort tijdens je Bijbel lezen, kan het niet meer die vrijheid brengen die het inzicht heeft, omdat jouw hart hard is. En je kan de Heilige Geest vragen, Vader, is er iets in mijn hart wat ik op moet ruimen? Dat is één gebed. En dan zullen er dingen te boven schieten en je kan er vergeving voor vragen en dan zul je vergeven worden. En zo kan je die vrijheid weer gaan ervaren en die vreugde. De Heilige Geest wordt de geest van raad genoemd in vers 2. Wat is raad? Raad is een ander woord voor advies. Wat ook weer neerkomt op dat de Heilige Geest jou dagelijks advies wil ingeven. En heel vaak gaat het heel automatisch. We hebben er vaak over gesproken dat de Heilige Geest in jou woont. Dus als je de stem van God hoort, is het vaak van binnenuit. Via de vorm van een gedachte. Maar ook via je geweten. Heb je het wel eens gehad dat je thuis bent en je ziet de afwas staan en dat er een stem is in je hoofd, hè, wat wij geweten noemen, van hé, ruim even de vaat op. Maar je denkt van, nou mooi niet, daar heb ik geen zin in. Ik ga lekker Studio Sport kijken. Of iets anders, Netflix. Wie heeft het wel eens? Ja. Wat nou als dat ook de stem van de Heilige Geest is? Wat nou als je geweten vaak gevoed kan worden door de Heilige Geest. Dat stille stemmetje dat zegt van, hé, ruim even de vaat op. Wij denken altijd van, oh, als God spreekt, dan is het van, ga naar Nineveh. Of leg je handen op die zieke en hij zal genezen. Tuurlijk, dat is God ook. Maar hij geeft ook die kleine ingevingen om orde te brengen, om dingen goed te organiseren. En als we getrouw zijn in het kleine, zal hij ook getrouw zijn in het grote en je de grote dingen geven. Dus dat is belangrijk dat we hem ook gehoorzamen in de kleine dingen die hij ons ingeeft. De Heilige Geest wordt de geest van sterkte genoemd. En sterkte is een ander woord voor macht en voor kracht. En dat heeft ook te maken met die opstandingskracht die de Heilige Geest in zich heeft. Ik vind het zo mooi in Romeinen 8. Daarin staat dat het de Heilige Geest van God was die Jezus uit de dood deed opstaan. Dus hier heb je weer die opstandingskracht die in staat is om uit iets wat dood is, wat afgestorven is, nieuw leven te brengen. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk door de Heilige Geest die in jou woont. En diezelfde Heilige Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, die woont in jou, die woont in mij. Daarom geloof ik dat we, als er iemand ziek is onder ons, kom altijd naar voren voor gebed na afloop van de dienst, want we willen met je bidden. We zien niet iedereen nog genezen, maar ik ben ervan overtuigd dat we moeten door blijven bidden, ongeacht wat we zien, omdat het gewoon een opdracht is van Jezus, dat we bidden voor de zieken. Wij kunnen geen genezing brengen, dat kan alleen God. En het blijft een mysterie hoe dat precies werkt, maar ik geloof dat we moeten blijven bidden voor de zieken. En dat willen we ook voor de zieken hier blijven doen. De Heilige Geest wordt de geest van kennis genoemd in Jesaja 11 vers 2. En wat is kennis? Kennis is in de eerste plaats informatie, gewoon gegevens. En het kan zijn dat de Heilige Geest jou kennis geeft over bepaalde personen die je nog nooit hebt ontmoet. Met als doel om uit te reiken naar die persoon, om iets te doen in zijn leven. Je ziet dat natuurlijk heel mooi bij Jezus. Bijvoorbeeld in Johannes 4, als hij dan bij een put komt in Samaria en daar ziet hij een vrouw zitten. En hij wist van, hey, deze vrouw is getrouwd geweest met 5 mannen en de 5e is haar man niet. En dat leidde tot een gesprek waardoor ze een ontmoeting had, een hele persoonlijke ontmoeting met Jezus. En ik geloof ook zo dat God ons woorden van kennis wil geven. En ik ben er mee aan het oefenen. En één manier hoe je dat altijd doet is dat je gewoon naar mensen toestapt en die je niet kent en je hebt gewoon een ingeving en je kan gewoon bij wijze van spreken zeggen, je praat eerst iets over koetjes en kalfjes, je zegt van ja, de datum 5 december, zegt dat iets? Ja, natuurlijk zegt ze Sinterklaas dan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat het zijn verjaardag is. Of haar verjaardag is. En dan kan je oefenen met namen. En als ze zegt van waarom vraag je dat, kun je gewoon zeggen van nou, ik ben aan het oefenen om de stem van God te verstaan. En alleen als je dat al zegt, zal het tot een interessant gesprek leiden. Maar het is een hele ontspannen manier om dat te oefenen. Er is een profeet in Amerika, Sean Bolts. Je kan hem opzoeken op YouTube. En hij staat er bekend om dat hij hele accurate woorden van kennis heeft. Dan krijgt hij de avond van tevoren als hij ergens moet spreken. Dan vraagt hij God van, Heere God, wie ga ik morgen ontmoeten? En dan geeft hij namen, hij geeft geboortedatums. Hij geeft straatnamen. Dat zijn woorden van kennis. En daaraan wordt gekoppeld een woord van profetie. Van wat God wil doen in hun leven. Positieve opbouwende zaken. En het is ontzettend indrukwekkend als je dat luistert. Want mensen hebben een ontmoeting met God. Maar hij zegt wel, van het is 10.000 keer oefenen. Het is 10.000 keer oefenen om het te scherpen. Want een heleboel zijn gewoon je eigen ingeving natuurlijk. Van hoe weet je nou iets wat een woord van kennis is van God. Of wat je eigen gedachte is. En hij zegt dat de enige manier om erachter te komen is gewoon veel oefenen. Veel oefenen. En bij wijze van spreken elke dag kun je het oefenen bij mensen die je tegenkomt. En je hoeft zelfs niet eens te zeggen van ik ben aan het oefenen met de stem van God. Van hey, de naam Sarah, zegt dat iets? En dan kun je gewoon doorgaan. En zo kan je het oefenen. En ik denk dat we meer mogen gaan uitstappen in de gaven van de Heilige Geest. Kennis is ook het woord van God, zoals Colossenzen 3 vers 16 mooi zegt. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het is zo belangrijk. De Bijbel is zo'n geschenk voor ons, omdat we het woord van God leren kennen. We leren hoe God de dingen bedoeld heeft, wat dingen die goed zijn. En het is zo belangrijk dat we dagelijks de Bijbel lezen. In de eerste plaats om God te ontmoeten. Ik geloof niet dat het geloof een serie wetten is of regels die je moet houden. Het is in de eerste plaats een relatie. Dus als je de Bijbel leest, lees het met de schrijver en laat je inspireren terwijl je leest. Wat wil hij persoonlijk tot jou zeggen door wat jou leest? En toen ik dat ging doen, werd mijn Bijbellezen een stuk interessanter, want ik begreep het nooit. Maar door deze manier kan God ook door woorden die hij tot jou spreekt, die 2000 jaar geleden zijn opgeschreven, iets heel persoonlijk tot jou zeggen, wat totaal uit de context is van de Bijbelpassage, om heel persoonlijk met jou te spreken. De Heilige Geest wordt ook de geest van de vrezen des Heren genoemd in Jesaja 11 vers 2. En vrezen des Heren, dat klinkt altijd als dat je bang moet zijn voor God. Maar dat is niet zo, want liefde en angst gaan niet samen en God is volmaakte liefde. Dus vrezen des Heren heeft meer te maken met ontzag voor de Almachtige God, maar het is veel meer dan ontzag natuurlijk. Het is Het is jouw reactie als jij een ontmoeting hebt met de heerlijkheid van God. Herinner je nog wat er gebeurt als mensen hemelse schepsels ontmoeten? Zoals engelen of Jezus of de aanwezigheid van God. Wat gebeurt er dan? Ze vallen neer. En ze zeggen, ze zijn bang. En een van de eerste woorden die je altijd engelen hoort spreken is, vrees niet. Dus er zit iets in die glorie, in die hemelse heerlijkheid, die ons doet vrezen. Die zo overweldigend is, dat we zo reageren. Dus het heeft iets te maken met ook de grootheid en de heerlijkheid van God. En het probleem in mijn leven, en misschien ook in jullie leven, is dat we God zo vaak geschapen hebben naar ons beeld. In plaats van dat wij geschapen zijn naar zijn beeld, scheppen wij hem naar ons beeld. Wat betekent dat we hem vaak heel klein en zwak maken. Soms lijkt het wel alsof ik mijn geloof, dat ik God zo klein heb gemaakt dat hij in mijn broekzak past. En dat hij eigenlijk klein en zwak is gemaakt. Dat ik hem helemaal niet meer vertrouw om wonderen te doen of genezingen te doen. Omdat ik iets gehoord heb waardoor dat vertrouwen weg is gegaan. We maken God zo klein. En het is zo mooi als je de Bijbel leest en je ziet hoe God de wereld heeft gemaakt. De aarde, de hemel, ons, de dieren. Dat je weer beseft van hoe groot God is. En dat geeft je weer iets terug van die vrezen des Heren. Maar ik geloof ook dat we mogen bidden, zoals Jan al in de voorgaande preken heeft gesproken over dat we mogen bidden, Heer, doe mij uw heerlijkheid zien. Als we dat bidden, dat we echt een ontmoeting willen hebben met de heerlijkheid van God, zal het die vrezen brengen, dat ontzag voor God, omdat jij hebt iets gezien, wat Simone ook zo mooi beschreef. Het is een overweldigende heerlijkheid die jou een bepaalde ontzag geeft, wat jouw leven zal veranderen. Ja, er staat zelfs in het begin van vers 3 dat de vreugde van Jezus was in de vrezen des Heren. Dus daarin zie je al dat vrezen geen angst was. Het was een ontzag, maar het had te maken met dat jij een relatie mag hebben met de schepper van hemel en aarde. En dat klinkt zo onwerkelijk dat we eigenlijk niet meer beseffen wat dat inhoudt. Maar de Heilige Geest wil dat ontzag in ons leven uitwerken, zoals staat in Psalm 34. Luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Dus we mogen er ook voor bidden. Heere God, wilt u dat ontzag in mijn leven uitwerken? Dat ontzag voor u. Want waarom is dat ontzag zo belangrijk? Als we geen ontzag voor God hebben, als we God niet vrezen, gaan we mensen vrezen. Mensenvrees is dat je bang bent voor wat andere mensen van jou zullen vinden. Hebben mensen dat hier of ben ik de enige? Spreuken 29 die zegt, mensenvrees legt een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Daarin zegt God eigenlijk, als je bang bent voor wat mensen van jou zullen vinden, dan is het alsof je als zo'n dier in zo'n val loopt, waardoor je gevangen wordt. En wij mensen zijn gemaakt voor vrijheid, om in vrijheid te wandelen. Dus dat is het totaal tegenovergesteld, maar dat is wel wat mensenvrees doet. Als je zo bezig bent met wat mensen van je zullen zeggen, dan raak je in een val en zal het je vrijheid opeten. God waarschuwt ook in Spreuken 14, van de vrezen des Heren is een bron des levens om de strikken des doods te ontwijken. Dus daar zegt God eigenlijk, één manier om die mensenvrees te ontwijken is door mij, ontzag te hebben voor mij. Als je beseft hoe groot ik ben en dat jij een innig geliefd kind van mij bent, dan zal die mensenvrees verdwijnen. Maar hoe weet je nou of je mensenvrees hebt en goedkeuring zoekt bij mensen? Nou, ik heb een paar symptomen opgeschreven. Natuurlijk is het niet zo zwart-wit, maar het kunnen wel aanleiding zijn om ze na te denken van, hey, herken ik dit? Je kunt moeilijk nee zeggen, dus als mensen iets vragen te doen, dan doe je het maar omdat je mensen wil plezieren. En er zit een goed aspect in, want we zijn gemaakt om mensen lief te hebben. Maar als je het doet uit angst, voor wat mensen van je zullen zeggen, of dat je die goedkeuring daardoor zoekt, dan is het natuurlijk niet goed. Of je kijkt vaak op social media of je likes hebt. Ik weet nog wel dat Facebook uitkwam. Dan postte ik wel eens een bericht en dan ging ik elke dag 10 keer op een dag kijken van hoeveel likes zijn erbij gekomen. Ben ik de enige of er zijn wat meer die schuldig zijn? Natuurlijk is er niks mis mee, maar als dat je bron wordt waardoor je goedkeuring zoekt, dan is er natuurlijk wel een alarmbel die rinkelt. Groepsdruk op school is natuurlijk ook een hele bekende. Als een groep vrienden juist zegt van, laten we daar een ruit in gooien, of laten we iets verkeerds doen in de supermarkt. Dan kun je daarin meegaan zonder dat je dat wil. Niet voor je mening durven uit te komen. Maar ook dat je letterlijk bang bent voor iemand, doordat iemand iets heeft gezegd. En natuurlijk een vorm van mensenvrees is door hier naar voren te komen en hier te gaan staan om iets te vertellen. Wie herkent dat? Dat je al die ogen op je gericht voelt en dat je denkt van, oh jee, wat zullen ze van me vinden? Ik weet nog wel een van de eerste keren dat ik iets moest vertellen of dat ik iets moest aankondigen op de basisschool. Ja, dan, dat is natuurlijk alsof je kan wel door de grond zakken. Dat is ook een bepaalde vorm van mensenvrees. Je bent zo bezig, wat zullen andere mensen van mij denken? Maar als je zo bezig bent met, hoe denkt God van mij, en je beseft, ik ben een geliefd kind van God. Dat je zo ontzag hebt voor God, dat je denkt van, de schepper van hemel en aarde is voor mij. Wie zal tegen mij zijn? Dan maakt het je vrij van die strik die je gevangen houdt. En dat zorgt ervoor dat je veel meer in die vrijheid mag wandelen. Want elk mens is gemaakt om dagelijks liefde en goedkeuring te ontvangen. En die mensenvrees ontstaat als ze die goedkeuring niet eerst bij God halen, maar bij mensen. En dit is belangrijk dat je beseft, dit is een dagelijks iets. Dus dat is niet zo van, oh, als ik maar mijn geloof in Jezus, mijn vertrouwen in Jezus leg, dan is die mensenvrees in één keer verdwenen. Zo werkt het niet. Het is iets wat je dagelijks doet, om die liefde en die goedkeuring eerst bij God te halen. En één manier waarop ik het doe, en iedereen heeft er andere manieren voor, is dat je 's morgens gewoon begint met een kort besef van wie jij bent in Christus. Dat jij een geliefd kind bent van God. En stel je zo voor dat je later, als je Jezus van aangezicht tot aangezicht zal zien, hoe dat zal zijn. En je denkt van, wauw, ik ben gewoon opgenomen in de hemelse familie van God. En je laat je vullen, je laat je liefdestank vullen met de liefde van God. Als je dan naar je werk gaat en dan naar de school gaat, dan is de kans veel kleiner dat je goedkeuring zal zoeken bij mensen. En die liefde bij mensen zal zoeken als enige bron. Natuurlijk is er niks verkeerds mee, maar wel als dat je enige bron is waardoor jij je opgebouwd voelt. Of dat je je geliefd voelt. Want wat gebeurt er als er op een dag niemand jou die goedkeuring geeft? Als je een rotdag hebt en je collega's alleen maar zeuren, of je vrienden op school alleen maar gemeene dingen zeggen, dan voel je een wrak. Maar als je 's ochtends bent gestart met God en God hebt horen spreken in jouw leven door het Bijbellezen heen, of dat je je liefdestank hebt gevuld door te beseffen hoe geliefd jij bent, dan heb jij al een liefdestank die gevuld is, waardoor je kan uitdelen in plaats van dat je die dag naastig op zoek bent. Mensenvrees zorgt ervoor dat je de wil van mensen doet. Mensenvrees kan ervoor zorgen dat je de wil van mensen doet, terwijl ontzag voor God ervoor zorgt dat je de wil van God doet. Dus daarom is het heel goed dat je alert bent op hoe jij misschien bang bent voor wat mensen voor jou vinden. Want het kan ervoor zorgen dat jij de wil van mensen doet. En dat lezen we ook al in de brief van Petrus, waar we het volgende lezen. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees gelezen heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Dus al 2000 jaar terug bij de eerste christenen speelde het dat mensen tot geloof kwamen. Maar ze bleven natuurlijk ongelovige vrienden houden en daar is niks mis mee. Dat is goed. vriendschappen zijn goed. Maar wel als die vriendschappen je meetrekken in dingen die jou uiteindelijk beroven van vreugde en van vrede. En daarom is het goed om te beseffen, hey, herken ik dit in mijn leven? Dat er nog dingen zijn of banden waardoor ik de wil van mensen doe in de plaats van de wil van God. God spreekt ook heel duidelijk over mensenvrees in Jesaja 51, waarin hij zegt, ik ben het die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling die sterven moet? Voor een mensenkind, gras dat vergaat. En dat u de Heere vergeet die u gemaakt heeft. Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest. En dat u voortdurend de hele dag angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker. Wanneer hij zich gereed maakt om u te gronden te richten. Dit gaat over Israël natuurlijk die bang was voor de omgeven landen die dreigden om de Israël binnen te vallen met alle gevolgen van dien. En uit die angst gingen ze domme dingen doen. Maar het kan ook in ons in ons eigen leven zijn dat we zo bang zijn voor wat mensen van ons zullen vinden of kunnen doen. Dat we daardoor de wil van mensen gaan doen. En niet meer onszelf zijn of de wil van God gaan doen. In Hebreeën 13 staat ook, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Als God voor jou is, wie zal tegen jou zijn? Hoe kom je nou af van mensenvrees? Dat is natuurlijk niet met één gebed gedaan, maar het is wel belangrijk om te erkennen dat we allemaal vormen van mensenvrees in ons leven hebben. Dat we allemaal bang zijn wat mensen van ons zullen vinden en daardoor goedkeuring zoeken bij mensen en daardoor de wil van God kunnen doen. Dus het is belangrijk om het te erkennen bij God. Heer God, ook ik heb er last van. Wilt u mij ervan verlossen? Wilt u mijn hart veranderen en mij ontzag voor u bijbrengen? Want nogmaals, als je ontzag voor God groeit, als je jouw besef van de grootheid van God groeit, de schepper van hemel en aarde, die jij papa mag noemen, dat jij zijn innig geliefd kind bent, dan ga je veel meer zijn wil doen in plaats van dat je gevangen blijft in de mensenvrees. Begin en eindig de dag met de liefde en goedkeuring van papa God. Ik herinner een predikant uit Amerika die zegt, het laatste wat ik altijd doe als ik in slaap val, is dat ik gewoon een beeld indenk dat er grote armen om mij heen zijn en dat ik innig geliefd ben door God de Vader. En met dat beeld wil ik gaan slapen. Dat je de dag begint en eindigt met het besef van hoe geliefd jij bent. Want ik geloof dat het die volmaakte liefde van God is, die zo'n kracht heeft, dat hij jouw leven kan veranderen. Dat hij ook neerslachtigheid kan veranderen in vreugde. We leven in donkere maanden. Maanden waarin kerst aan de ene kant leuk is, maar als je misschien single bent, of je bent net gescheiden, of je bent weduwnaar, dan kan er ook eenzaamheid ontstaan. En dat je de toekomst niet hoopvol inziet. En juist op die momenten wil God zijn liefde in jou laten vloeien. Die liefde die zo krachtig is, dat hij jouw leven kan geven. Dat wonder wat alleen de Heilige Geest kan doen. En ik bid ook vanmorgen dat er vanmorgen, als er hier mensen zijn die in die situatie zitten, Vader, wilt u hen hart aanraken? Wilt u zich openbaren aan hen met uw volmaakte liefde? Dat ze u mogen ontmoeten als ze nog nooit gedaan hebben, in Jezus' naam. Maar ook dat we regelmatig vragen, waarom doen we iets? Heere God, wilt u dat ik dit doe? Of doe ik dit puur om goedkeuring bij mensen te krijgen? Het is goed om dat regelmatig af te vragen. En nogmaals, de Heilige Geest geeft vaak antwoord via spontane gedachten in je hoofd. Natuurlijk is dat goed om dat te toetsen en erover te spreken met de predikant of met oudsten of met mensen die je vertrouwt. Van, hey, zou dit de stem van God kunnen zijn of zijn dit mijn eigen gedachten? Maar het is goed om daarmee bezig te zijn, want een heleboel mensen die doen maar iets omdat mensen dat van hun vragen, maar het is niet waartoe ze geroepen zijn. En dan tot slot het volgende vers. En ik wil de band alvast vragen om het podium te komen en zachtjes te gaan spelen. Maar dit vers eindigt uit Jesaja dat hij zal niet oordeel naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Dit betekent dat Jezus die op aarde liep, dat hij niet zomaar afging wat hij hoorde of wat hij zag. Hij werd echt geleid door de Heilige Geest die in hem woonde. Diezelfde Heilige Geest die in ons woont. En wie heeft er wel eens last van dat hij te snel oordeelt in zijn leven? Je ziet iets gebeuren of zelfs het kan na de dienst zijn met koffie drinken dat iemand niet naar je toe komt. En je hebt meteen een oordeel klaar van, oh, zie je wel, die is niet geïnteresseerd in mij. We hebben heel snel een oordeel klaar en we hebben vooral zelf last van. En de Heilige Geest zegt vanmorgen tegen ons, ik wil jou leren om niet te snel te oordelen. Ik wil het oordeel door jou heen geven. Ik wil je vertellen wat er aan de hand is. Ik wil jou mensen laten zien zoals ik ze zie. Ik wil jouw situaties laten zien zoals ik ze zie. Ik vind het zo mooi als Jezus Levi zag, die tollenaar, die belasting ophalen, die veel te veel vroeg en samenwerkte met de Romeinen die de land bezetten waren. Dus hij wordt vaak vergeleken met NSB'er. Dus hey, Jezus ziet een NSB'er als het ware. En hij laat zich niet leiden door die label. Hij is een NSB'er, dat hij zich afkeren. Nee, hij werd gedreven door de geest en hij zag het hart van Levi. Hij zag dat Levi was verzand in een bepaalde leugen, in een bepaalde ongerechtigheid. Maar hij wilde hem daaruit halen. En hij zegt, ik wil bij jou eten. En uit die ontmoeting wordt hij een volgeling van Jezus. En hoe vaak worden we niet afgeschrikt door een buitenkant op ons werk of iemand die we ontmoeten. En we worden geblokt omdat iemand er anders uitziet dan wij. Of hij zegt iets anders, zijn denkbeelden zijn anders. We blokken onszelf en we lopen de andere kant op. Terwijl de Heilige Geest wil jou laten zien hoe hij naar die persoon kijkt. Of misschien is er een situatie in je leven die moeilijk is. Net zoals bij Jezus toen hij het doodvonnis hoorde over zijn eigen leven. Hoe zou jij het vinden als je nu een doodvonnis hoorde? Maar Jezus werd gedreven door de Heilige Geest. Hij wist, dit is een onderdeel in mijn leven waar ik doorheen moet. En hij is opgestaan, halleluja. Dus hij is niet bij die dood gebleven. Maar dat betekent wel dat hij, diezelfde Heilige Geest in ons woont. En hij wil ons leren kijken zoals hij kijkt. Samenvatting, de Heilige Geest wil jou kennis geven, inzicht, advies, wijsheid en sterkte gedurende elke dag van je leven. Hij wil je ontzag voor God leren en vergroten. Hij wil je vrijmaken van mensenvrees en jou die goedkeuring van het goedkeuring zoeken van mensen in de eerste plaats bij hem zoeken. Hij wil jou leren niet te snel te oordelen, maar te horen wat hij zegt over wat je ziet en hoort. Ik wil afsluiten met gebed. Willen jullie gaan staan met mij? Vader, dank u wel voor dit wonder van de Heilige Geest, waardoor u werd geboren. Dank u wel, Vader, dat u door de Heilige Geest hier in ons woont, in ieder die gelooft. En als je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, kom na afloop naar ons toe en we willen voor je bidden. Maar we willen u danken, Vader, voor die persoon van de Heilige Geest. En wilt u ons helpen om gedurende de dag hem te betrekken. Dat we mogen samenwerken met de Heilige Geest gedurende de hele dag. En ik bid zo dat als we hier vandaan gaan, de komende week, de komende maand, dat we ontmoetingen met u zullen hebben door iets wat de Heilige Geest in ons doet of zegt. Of laat ervaren van uw hart. En dat bid ik zo voor ieder hier aanwezig. In Jezus' naam. Amen.